Goedemorgen iedereen. Graag had ik met jullie gelezen in Johannes. Johannes 1. Goed, Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtig licht, dat ieder mens verlicht was komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Tot zover deze schriftlezing. Graag had ik eerst de prediking opgedragen in het bed. Ja, machtige Vader. Vader, dank u dat wij hier vandaag mogen samen zijn, Heer, met een hele gemeenschap, Heer, met uw kinderen, Heer, om te gedenken wat u gedaan hebt voor ons, Heer. Ja, Heer, vandaag vieren we Kerst, Heer. Het moment dat we herdenken dat u uw goddelijke troon verliet, Heer, om hier in alle armoede, ja, tot ons te komen, Heer. U die zo groot bent, Heer. U die, ja, die zonder zonde bent, Heer. Kwam hier op deze zondige wereld, Heer, als een tenger kind, Heer. Heer, u bent vlees geworden, Heer. Heere, dank u daarvoor, Heer. Dank u ook voor wat u deed aan het kruis, Heer. En dank u voor uw volmaakte plan met deze wereld, Heere God. Dank u. Amen. Goedemorgen iedereen. Dus vanmorgen vieren we... Goedemorgen. Vieren we Kerstfeest. En ja, toen men zei van... of toen dat ik zag van... ja, prediking op Kerstfeest, dacht ik van... Wauw. Iedereen weet eigenlijk al wat dat Kerst inhoudt. Hey, maar eigenlijk als we stilstaan, wat eigenlijk Kerst is, is dat toch ongelooflijk eigenlijk, wat dat Kerst inhoudt. Als we goed kijken, dan is het eigenlijk een sleutel en het fantastische plan dat God heeft met deze wereld. Hey, we weten, in het begin was het woord, ja. En God heeft de eerste mens geschapen. Hij heeft ook het ganse universum geschapen. Heel wat zaken zijn gebeurd. En dan op dat ene moment kwam God zelf op deze aarde. Als een heel klein kind eigenlijk. En dat had zo'n impact op deze wereld dat we, ja, straks vieren we een nieuwjaar. Zijn we 2014. Dus het heeft ook zo'n impact gehad dat zelfs heden ten dagen onze jaartelling, ook voor zij die niet geloven in Jezus, zij volgen ook nog die jaartelling. Het heeft zelfs zo'n impact, het had zelfs zo'n impact, dat als we goed kijken, dat eigenlijk het woord van God opgedeeld is, ja, bij mij zit er zo'n blaadje tussen, en wat voor de komst was van Jezus, en wat na de komst was van Jezus. Zo bepalend was dat. Dat was echt, baf, wat een fantastisch moment moet dat niet geweest zijn. Dat was eigenlijk, ja, ongelooflijk. We staan er niet vaak, alleen we staan er wel bij stil. Zeker wij als christenen staan bij dat moment stil. Maar dat is toch ongelooflijk geweest, wat er op dat moment gebeurde. En soms denk ik van, ja, ik had daar eigenlijk wel willen bij zijn. En denk dat wij als christenen allemaal graag in die periode geleefd hadden. Ja, dat we de Heere Jezus fysisch zouden zien en hem kunnen aanraken. Nu, we weten wat dat Jezus zegt tegen Thomas. Hé. Zalig zijn hen die geloven en niet gezien hebben. Wel, wij zijn allemaal gelovigen en wij hebben allemaal niet gezien. Goed, ik zou even willen teruggaan in de tijd. Ja, dus daarnet lukte het niet voor het filmpje, maar ik denk dat toch iedereen het kerstverhaal eigenlijk kent. En als we goed kijken in de Bijbel, dan zien we dat eigenlijk enkel Matteüs en Lucas het kerstverhaal vermelden. Hey, Marcus en Johannes doen dat niet. Nu, Matteüs was een persoonlijke volgeling van Jezus. En Lucas was een reisgenoot van Paulus. En als we kijken in Lucas, dan staat er toch dat hij wat hij schrijft heel nauwkeurig is. Dus we mogen er echt van op aan, van wat Lucas daar geschreven heeft, dat dat wel effectief gebeurd is. Ja, en dat het ook heel correct vermeld is. Nu, ik denk dat iedereen wel het kerstverhaal kent, hé, maar als we goed kijken dat van vandaag, is dat bij de gewone mens toch heel fel afgezwakt. Hé. Heel veel mensen weten niet meer wat dat er juist gebeurd is op dat moment, spijtig genoeg. Hé. Kerst is heel vaak cadeautjes en de kerstboom, en daar blijft het voor heel veel mensen bij. Voor ons niet, hé. Wij weten en mogen weten wat dat er daar gebeurd is. Eigenlijk gebeurt alles al, ja, of begint het eigenlijk met de aankondiging. Als we de evangelie bekijken, dan zien we dat het, ja, dat het eigenlijk begint met de aankondiging van de geboorte bij Maria. De Zoon der Allerhoogsten wordt genoemd, ja, en de engel komt bij Maria en vertelt dat ze zwanger zal worden. Ja, net zoals haar verwante Elisabeth. Nu, Maria en Jozef die woonden te Nazareth. Ja, en toen dat Maria hoorde dat Elisabeth ook zwanger was, ja, toen zijn ze, is Elisabeth eigenlijk naar, Maria naar Elisabeth gegaan. Daar heeft ze ongeveer drie maanden gebleven. Ja. En toen is Maria eigenlijk terug naar Nazareth geweest. Op een bepaald moment krijgt Jozef ook te kennen dat Maria zwanger is, staat in Matteüs. Ja. Nu, je kan je wel inbeelden in die tijd, ja, zwanger zijn, ja, nog voordat je getrouwd was, dat was ook al niet zo evident. Dus goed, Jozef, ja, die wil Maria eigenlijk ook niet in opspraak brengen. En die wil in stilte van haar scheiden, staat er in het woord. Ja. Nu, een engel komt ook en zegt van, ja, Jozef, schroom niet. Ja. Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Ja. Goed, op een bepaald moment komt er een bevel van keizer Augustus dat iedereen zich moet laten inschrijven in zijn eigen stad. Dus ook Jozef, ja, van Nazareth moet naar Bethlehem, ja, waar hij eigenlijk geboren is. Ja. Daar aangekomen, eigenlijk kennen we het kerstverhaal allemaal, moet Maria bevallen eigenlijk. Ja. En we zien dat er eigenlijk daar al geen plaats is in de herberg voor Maria en het kind Jezus. Die grote koning die zijn hemelse troon verlaten heeft, die komt hier op aarde en daar is eigenlijk geen plaats voor hem. En ook heel vaak van de dag van vandaag is dat nog zo. Toen ik met mijn fiets in Wevelhem aan het rijden was, zag ik een affiche hangen van: u bent welkom. Nu, is Jezus wel nog wel welkom op deze wereld na van vandaag? Als we goed kijken, dan denk ik dat dat niet zo is. Als ik met collega's op het werk ben en er wordt over Jezus gepraat, dan wordt er heel vaak gespot. Dus zo welkom is Jezus niet in deze wereld. Dat was toen niet en nu nog altijd niet. Spijtig genoeg. Goed. We zien dat er ook Hans die komst, die wordt ook gekenmerkt. De herders in het land zitten daar in hun weide, hun schapen aan het hoeden. De engelen komen dan neer en zeggen van, ja, kijk, er is een heiland, vandaag is de heiland geboren. Ga op zoek naar hem. En de engelen die zingen, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen van welbehagen. En de herders gaan op zoek en ze komen bij het kind. Ja? En ze zien het kind en ze gaan terug weg en ze loven en prijzen wat ze gezien hebben. Ze verkondigen over het overal wat ze gezien hebben. Ook de wijzen, ja, heel opmerkelijk, vond ik toch althans toen ik het las. De wijzen die komen uit het oosten, staat er. Ja, hoeveel dat er zijn, dat weten we eigenlijk niet, maar ze komen uit het oosten en ze volgen de ster. Dus de komst van Jezus was ook nog aangekondigd door een ster die scheen. Dus dat is eigenlijk ongelooflijk dat we dat... Ja, dat die komst van Jezus was ook aangekondigd in het universum eigenlijk. Dus de ster die scheen en die eigenlijk bleef hangen boven de stal. En die wijzen komen te Jeruzalem en vragen eigenlijk, ja, waar is de koning der Joden geboren? Ja. Ze hebben ook kostbare geschenken mee, we weten dat allemaal, ze hebben hout mee, hout voor een koning. Wierook hebben ze mee, wierook die toentertijd gebruikt werd als een geuroffer. En ze hebben mirre mee. Ja. Dus drie kostbare geschenken. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat die mensen daar komen. En Herodes is kwaad en probeert erachter te komen, ja, waar het kind zich bevindt. Ja. Dit om het om te brengen. Dus zo welkom was Jezus niet. Goed, en Jezus wordt in een droom, of Jozef tenminste, wordt ook in een droom gewaarschuwd om naar Egypte te vluchten. Nee, dat zijn zowat de kenmerken of... Dus Die daar plaatsvonden. Eigenlijk heel kort geschetst. We hebben het filmpje niet gezien, maar dat is eigenlijk wat toen plaatsgevonden heeft. Goed, ik zou ook nog even willen lezen in Lucas. Dus Lucas 2, vers 21. Dus Lucas 2, vers 21. Dus het kind is geboren eigenlijk. Ja, en dan gaan Jozef en Maria, dus eerste besnijdenis na 8 dagen. En toen 8 dagen vervuld waren, zodat zij hem moesten besnijden, ontving hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen, gelijk geschreven staat in de wet des Heeren. Al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere. En om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heeren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen, overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van de volken. Licht tot openbaring voor de heiligen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot teken dat weersproken wordt, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Azar. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag 7 jaar geleefd had. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht na dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet scheren te doen was, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Goed, toentertijd waren er enkele gebruiken, ja, bij de geboorte van een eerstgeborene of bij de geboorte van een kind. Dat kunnen we, en dit eigenlijk volgens de wet, en dat vinden we terug in Leviticus eigenlijk, dat er bepaalde zaken moeten gebeuren. Ja, eerst iets is het kind besneden, na 8 dagen. Dus na 8 dagen gaan Jozef en Maria eigenlijk doen wat volgens de wet gegeven is, en zij gaan dat kind, ja, gaan besneden. Het tweede iets was de reiniging van de moeder eigenlijk. Dus de moeder, die zou eigenlijk 7 dagen onrein zijn, ja, en daarna nog 33 dagen blijven in het reinigingsbloed. En vervolgens was er de inlossing van de eerstgeborene. Met andere woorden, de opdracht van het kind. Eigenlijk doen wij dan nu ook nog ons kind opdragen aan God. Wel, toen was dat ook al het geval. Toen dat ik dat las, vond ik dat zo ongewoon. Eigenlijk het kind van God, die hier op aarde gekomen was, wordt daar eigenlijk nog een keer opgedragen aan God zelf, aan zijn vader. Dus eigenlijk heel speciaal, Maria, die een kind gebaard heeft, de zoon van God, wordt daar terug eigenlijk opgedragen aan God. Ik vond dat heel speciaal, en het is eigenlijk speciaal om te zien dat God, die zo'n machtig iemand is, niet boven de wet staat, maar de wet volgt. Nu, als ik eigenlijk, ik had tijdens de voorbereiding, ja, er gaan heel veel dingen door je hoofd, wat ga ik vertellen aan de mensen, ja. Maar eigenlijk, als ik dat moment bekijk in de geschiedenis, dan ging er iets door mijn hoofd, zo wat eigenlijk daar, op die moment, zijn er 2 soorten mensen. Mensen die de Heere verwachten, en die de Heere herkennen, en mensen die de Heere niet herkennen. Ja, die niet geloven dat dat kind, dat God zelf is. Hey, vandaar dat ik eigenlijk ook begonnen ben met het evangelie van Johannes, het vlees geworden woord, want dat was toen eigenlijk niet zo, toen der tijd, ja, voor ons is dat nu, we leven in een heel andere tijd dan toen. Maar de Joden, die hadden hun wetten, die kenden hun woord ook. En voor hen was dat eigenlijk niet zo simpel om, ja, alleen God mens worden. En hun ogen, dat kon niet. Dat was heel moeilijk. Dat God, en nu eigenlijk ook, hè, als ik dat nadenk, als ik dat mij probeer in te beelden, die machtige God, die alles geschapen heeft, die tijd en ruimte bepaald heeft, hij wordt mens. Voor de Joden moet dat ook heel moeilijk geweest zijn. Ja. Maar toch zijn er mensen die die komst die Jezus wel herkennen eigenlijk. Die ook Jezus, die de verlosser voor hun land verwachten. Als ik kijk naar de wezen. De wezen, die mensen, bevonden zich in het oosten, staat er. En die merken plots aan de hemel iets op. Die merken een ster op. En die besluiten die ster te volgen. Ja, ik denk niet, moest er hier nu nog ergens een ster aan de hemel verschijnen. Ten eerste dat iemand zou opmerken. En ten tweede dat die mensen die ster zouden volgen. Dus ik vond dat al heel opmerkelijk. Dat die wezen, dat die merken daar die ster op in de hemel. Ja, en die volgen die ook. En die komen te Jeruzalem en zeggen van, ja kijk, waar is de koning der Joden? Al heel speciaal dat die mensen dat zien. Waar is de koning der Joden? Die hebben ook geschenken mee voor een koning. Hè? Die hebben goud mee, die hebben mirre mee. En die hebben wierook mee. Dus eigenlijk heel opmerkelijk dat zij die tekenen herkennen. En daarnet was ik eigenlijk heel blij dat Jan in zijn gebed ook verwees naar Simeon en Hanna. Maar voor mij is dat ook heel opmerkelijk. Dus vanaf het moment dat Simeon dat kind ziet, dat hij de Heere ziet, begint hij de Heer te loven en te prijzen. Hij herkent onmiddellijk het ultieme plan eigenlijk van God met deze wereld. Van Hanna is dat idem. Ook Hanna's komen in de tempel en Hanna herkent onmiddellijk dat kind. En dan vroeg ik mijzelf eigenlijk af, hoe komt het dat sommige mensen dat kind herkennen en anderen niet? En ook voor de Joden die eigenlijk, de schriftgeleerden, die kenden eigenlijk het woord, die kenden ook de voorspellingen van de profeten. Peter had daar net eigenlijk verwezen naar Jesaja. En inderdaad, Jesaja, die had al een hele tijd vooraf, 700 jaar voordat de Heere geboren was, voorspeld dat de Heere op de wereld zou komen. Dat Jezus eigenlijk geboren zou worden. En zo waren er nog verschillende voorspellingen eigenlijk. Ja, ook Micha vertelt het. Ik heb in Potscherven enkele teksten weergegeven waarin dat vermeld staat. Ja, de voorspellingen van de Heere. Micha 5:1 ook. En jij, Bethlehem, Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Ook Jesaja, Peter had het daarnet al vermeld. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Kerst, als we denken aan de Heer, dan is hij inderdaad de vredevorst. En voor de wereld is het inderdaad heel vaak geschenken. Gezelligheid. Men zou al een keer vrede vernoemen. En inderdaad, die vrede op aarde, die denk ik is alleen maar mogelijk door de Heere Jezus. Persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, denk ik dat. Ja. Als we kijken hoe dat we leven op de aarde, hoe dat mensen met elkaar omgaan, dan kunnen ze heel moeilijk vergeven. En vrede, hoe kun je vrede hebben als je niet kan vergeven? Dat is niet mogelijk, hè. En de Heere die kon dat, die kon vergeven. Ja, die diende ook. Als je dat ziet, hoe dat Jezus, die grote koning eigenlijk, de voeten was van zijn discipelen. En dat vind ik zo opmerkelijk. Hé, we zingen het ook zo. Dat we elkaar mogen de voeten wassen. Ik denk in het lied, dit is mijn kerk, hoe mijn kerk behoort te zijn. Is inderdaad dat we elkaar mogen leren de voeten wassen. Dat is niet evident. En ik denk voor mezelf ook, en ik denk voor velen onder ons, we hebben allemaal ons eigen ik. We zijn graag wie we zijn. En vergeven is soms o zo moeilijk. En dan is het toch leuk om te zien dat wij als christenen onder elkaar wel kunnen vergeven. Ja, en ik vind dat zo belangrijk. En naar mijn mening is dat toch wat dat Jezus hier komt doen. Het grote voorbeeld geven aan ons ook. Ja, van kijk, zo moet je het doen. Ik ben op deze wereld gekomen om jullie te helpen, om jullie te verlossen ook. En die vrede, die kan er maar komen door de Heer. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Goed, ik vroeg me ook af, hoe komt dat nu dat die bepaalde mensen Jezus herkennen en anderen niet? Ja. Nu, als we kijken naar Simeon en Hanna, dan is het eigenlijk echt wel duidelijk. Ja, hoe dat het komt dat Simeon en Hanna, hoe dat het komt dat zij het kind herkennen. Als we goed kijken naar de eigenschappen, naar de kenmerken van Simeon, dan zien we dat hij, als we goed kijken, Simeon in Lucas 2, vers 25, dan zien we eigenlijk de kenmerken van Simeon. Er staat daar, Simeon, dat was een rechtvaardig en vroom man. En hij verwachtte ook de vertroosting van Israël. Hij was daar echt, hij wachtte daarop. Ook de Heilige Geest was op hem. Het was door de Heilige Geest ook dat hij in de tempel gekomen was. Dan Hanna, als we goed kijken naar de eigenschappen van Hanna, de profetes, dan staat er ook dat zij onafgebroken in de tempel diende. Vastend en biddend, onafgebroken. Hoe zit het eigenlijk met ons vandaag? Wat verwachten wij? Zijn wij ook verwachtende? We weten dat er ook aan het eind van deze wereld, in Matthäus staat er van, kijk, de hemel en de aarde gaan vergaan, maar mijn woord gaat blijven bestaan. Eerst was het woord. De Heere heeft alles geschapen, de Heere is teruggekomen en we weten aan het eind zal enkel het woord overblijven. Nu, die laatste periode uit Gods woord, daar ben ik geen een krak in. Ja, ik ga dat eerlijk toegeven. Openbaringen, ik heb daar nog veel te weinig over gelezen. Ja, maar het is ongelooflijk wat dat allemaal moet inhouden. Sommige mensen hier uit de gemeente zijn al wat ouder dan ik. Ja, hebben ook al heel wat meer kaas gegeten over die theologische geschriften. Maar God heeft een plan en er zal iets gebeuren. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat weten we niet. Dat staat ook in Gods woord. Matthäus zegt het. De engelen weten het niet. Jezus weet het niet. Enkel de Vader weet dat. Enkel de Vader weet wanneer alles hier zal ophouden. Wanneer dat de Heere zal terugkeren naar deze aarde. En verwachten we hem nu nog? Hoeveel mensen zijn er al bezig met de voorbereidingen van het kerstmaal? Hoeveel mensen zijn er al bezig met wanneer komt de Heere terug? Dank u, Stief. En er zijn er nog, gelukkig. Hoe zit het met onszelf? Zijn we, zoals Hanna en Simeon, verwachtende dat de Heere terugkomt? Kijken we daar naar uit? Zijn we al aan het proberen daar naartoe te leven? Die eeuwigheid, hoe gaat dat eruit zien? Zijn we al met ons hart bij de Heer? Ik ga nog serieus moeten werken aan mezelf. Maar ik denk iedereen. Dus ik denk dat dat elke maal opnieuw naar de Heere toekomen is en zeggen van, Heere, wij verwachten u. Wij mogen uitkijken naar wat u brengen zal in die eeuwigheid. En dat is ook zo fantastisch dat wij allemaal die toekomst hebben. En dat is zeker, dat is een belofte van de Heere Jezus, dat wij mogen uitkijken naar zijn koninkrijk. En dat moet machtig zijn. Dat moet fantastisch zijn. We kunnen het ook niet beschrijven. In Openbaringen is er iets over verteld. Maar het zal prachtig zijn. Goed. Kerst is eigenlijk het begin van iets groots. Van iets fantastisch, waar dat we eigenlijk geen zicht op hebben. Ik wou hier vandaag eigenlijk voor jullie, het kerstverhaal is fantastisch. Dat is onbeschrijfelijk, ook dat moment zelf daar moet fantastisch geweest zijn, maar ik wou vandaag eigenlijk een boodschap brengen naar de toekomst toe. Een boodschap van, ja, zijn jullie met jullie hart bij God? En ik zou echt willen vragen aan mensen die de Heere nog niet kennen, die de Heere nog niet aanvaard hebben, van kijk mensen, bekeer u en laat u dopen. Ja, en we weten dat we dan de Heilige Geest gaan ontvangen. En we zien dat ook die Heilige Geest die we zo nodig hebben, dat die Heilige Geest ook bij Simeon was. En ik denk, als we echt God aanvaard hebben in ons leven, dat God ons echt wel zal omarmen. Dat we daar 100% mogen zeker van zijn. En we zijn zondaars, dat weten we allemaal. Ja, en we proberen ons soms goed voor te doen. Hè? Maar soms slagen we er niet toe. Dus mensen, alsjeblieft, mensen die de Heere nog niet kennen, wil ik vragen van kijk, denk, sta stil bij die gedachte van kerst, maar kijk ook verder. Kerst was één iets, wij als christenen mogen uitkijken naar Pasen ten eerste, ja, de opstanding van de Heer, maar we mogen ook nog verder kijken. We mogen nog veel verder kijken in die toekomst. En het is nog veel werk aan mezelf, ik ga gewoon voor mezelf spreken, om naar die toekomst toe te werken. Voor zij die de Heer al kennen, zou ik willen eindigen met de woorden van de profeet Joël. Of eigenlijk voor iedereen. Joël 2, vers 12 tot 13. Joël 2, vers 12 tot 13. En daarom spreekt de Heer. Keer nu terug tot mij met heel je hart. En begin te vasten, te treuren en te rouwen. En waarom heb ik die versen eigenlijk gekozen nu? Omdat ik het volgende heel mooi vond. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol. Geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Soms scheuren we wel eens ons kleren voor God. God verwacht dat niet. God is daar niks mee. Scheur uw hart. Dat is de boodschap die God ons geeft. Scheur uw hart. Keer terug tot de Heer. En dat is niet makkelijk. Dat is terug. Iedere keer opnieuw moet dat hart gescheurd worden. Als we al een hele tijd christen zijn zelfs. We leven in die wereld. Het is ook niet zo eenvoudig als christen. Ik spreek voor mijn eigen weer al. Ik vind dat niet altijd zo eenvoudig. We leven hier in die wereld. We moeten gaan werken. We moeten meedraaien in dat systeem. Niet zo eenvoudig allemaal. Hè? Er komt veel op ons af. Familie, kinderen, werk. Hup, hup, hup. En we zijn vertrokken. Nee, zegt de Heer. Scheur uw hart. Keer terug tot uw vader. Gelukkig. Hij is genadig. Hij is liefdevol. Hij is geduldig en trouw. En zoals wij niet kunnen, is de Heere tot vergeving bereid. Veel meer of dat wij ons kunnen indenken. Voilà. Dat is eigenlijk mijn kerstboodschap voor de gemeente, de pottenbakker. Misschien niet echt het echte kerstverhaal, maar meer naar de toekomst toe. Dat we mogen uitkijken en de Heere verwachten te zijn. Laten we nog afsluiten in gebed. Ja, Heer Jezus, dank u wel, Heer, voor uw woord, Heer. Heer, we weten dat u alles in uw handen hebt, Heer. En gelukkig ook, Heer, want wij mensen zijn daar niet toe in staat, Heer. Heer God, u bent de echte vredekoning. Heer, u kwam tot onze wereld, Heer, als een heel gewoon iemand zonder pracht of praal, Heer. Heer, u maakte ook, ja, u kwam tot Maria, Heer, ook. We hebben kunnen lezen in het woord, Heer, dat ook een gewone mensen waren, helemaal niet rijk, Heer. Bij het offeren zagen we dat Maria tortelduiven gaf. Dus we kunnen daaruit afleiden, Heer, dat ze helemaal niet rijk was. Heer, u, de grote koning, kwam tot gewone mensen, Heer. Heer, dank u voor wat u deed, Heer. Dank u voor kerst. Dank u ook voor het kruis, Heer. En dank u, Heer, dat u een volmaakt plan hebt, Heer, met deze wereld. En Heer, dank u dat wij daar een deeltje mogen van uitmaken. Wat een ongelooflijke genade, Heer. Ik dank u. Amen.
Dankjewel, Koen. We gaan afsluiten met een laatste lied. Waarschijnlijk het bekendste lied van kerst, Stille Nacht. En we gaan recht staan en we gaan twee strofen zingen in het Nederlands en dan twee strofen in het Engels.
Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. Glory streams from heaven afar. Savior is born.
Ja, Heer, dat zijn de meest geweldige woorden. Dat Christus de Redder geboren werd. En we danken u dat we daar mochten bij bepaald worden opnieuw. En u mochten eren en groot maken daarvoor. En we bidden, Heer, dat u met ons mee mag gaan ook deze week. Dat uw liefde met ons bij ons mag zijn. De genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. En de kracht en de nabijheid van Gods Geest ons mag leiden. En ons ook mag helpen, Heer, om aan mensen die ons omringen te spreken over U die gekomen bent. Om deze kerstboodschap uit te dragen, zodat velen mogen binnengaan in Uw Koninkrijk. En U mogen erkennen als hun Verlosser en Heer. We bidden ook voor het kerstfeest van deze namiddag, Heer. Wilt U met uw zegen aanwezig zijn en in de harten werken, ook van zij die u nog niet persoonlijk kennen. Heer, leid ons, we leggen alles in uw handen. Amen. U mag nog even gaan zitten.